Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen wat ik gisteren heb opgenomen met iemand die eigenlijk de intermediair is tussen allerlei momenteel heel populaire Japanse literatuur en ons, de lezers die dat verslinden. Hij heeft een boek vertaald als Kitchen van Banana Yoshimoto of Borsten en Eitjes van Miko. Ik moet het wel goed zeggen, die naam. Van Miko Kawakami. Dat is een prestatie. Hij heeft het heel goed vertaald en het is een prestatie. Want het Japans is een bizar ingewikkelde taal om te vertalen. Dat wil zeggen dat het zo erg niet op het Nederlands of op een westerse taal lijkt. Dat het eigenlijk een andere wereld is die je betreedt. En dat zijn dus twee werelden die hij met elkaar moet verbinden. Vind ik heel interessant. Gaan we het over hebben. Luister naar mijn interview met vertaler uit het Japans, Maarten Liebrechts. Maarten, waar zijn we?
We zijn in Utrecht in mijn huis.
Ja?
Ja, ja. Daar zijn we.
Ja, en hier ben je lekker. Je vriend is hier lekker aan het rondscharrelen.
Ja.
En jij zit hier achter een stapel kaneelbroodjes.
Klopt, ja.
Die jullie vanochtend hebben gehaald, speciaal voor mij.
Precies, ja.
Heel lief.
Een beetje verwennen, ja.
Ik zie daar een harp in de hoek staan.
Ja, ja, die valt
wie speelt
wel
er harp?
Hè? Hij is eigenlijk ter decoratie alleen nog maar.
Als een decoratieve harp is het.
Ja, ik heb wel eens harp gespeeld. Ik speel eigenlijk piano, dus die valt de piano dan minder op dan de harp eigenlijk?
Nou ja, een piano is een wat minder uitzonderlijk ornament inderdaad in huis.
Ja, ja. Ja. Maar ik heb ooit...
Nee, is groter eigenlijk, maar goed.
Ja, precies. Het zijn twee bruine instrumenten. Ja, een vriendin van mij die zei op een gegeven moment dat zij harp speelde. En toen dacht ik, wow, dat vind ik zo'n vet instrument. En toen... heb ik haar omgedoopt tot mijn harpjuf en heeft ze mij een paar jaar les gegeven.
Ja.
Maar hij staat nu eigenlijk dus alweer
vijf jaar.
En wat
vind je eigenlijk aantrekkelijk aan de harp?
Ik denk, het heeft ook wel iets gemeen met piano of zo, geloof ik. Dus je moet ook...
Dat het van die lange snaren zijn.
Precies, snaren. Ja. En je speelt dan melodie met rechts en links begeleiding. En het gevoel als je die snaren aan die snaren trekt en het geluid, ja...
Vind je aantrekkelijk? Ja.
Ja, ik vind het een heel fijn gevoel als je het speelt. En het is best wel moeilijk om een mooie klank uit te krijgen, maar wel... Ja.
Gerard Spong was bijna harpist geworden.
Oh,
die stond op een gegeven moment op de tweesprong in zijn leven of hij rechten zou gaan studeren of naar het conservatorium zou gaan om harp te spelen.
Ja.
Dus ik moet altijd een beetje aan hem denken als ik een harp zie.
Ja.
Ja. Maar anders had ik hem... En wanneer ben je dan into Japan geraakt?
Ik ben op de middelbare school was er op een gegeven moment een vriendinnetje van mij en zij vertelde over... Nou, zij heeft een Chinese achtergrond en zij liet wel eens dat schrift zien van het Chinees. En toen zei ik, wow, interessant, wil ik wel wat over leren. Nou ja, super moeilijk hoe je dat zelf gaat leren. Je weet niet hoe je het moet aanpakken. Maar toen zei zij, nee, Japans, dat is pas interessant. En dat is volgens mij de eerste keer geweest dat ik dacht, wat een interessante taal.
Dus en waarom vond zij het Japans interessanter dan het Chinees?
Ja, weet ik niet. Misschien omdat het Chinees dan voor haar eigen was. En dat zij... zij had wel iets met Japanse muziek, geloof ik, of zo. En Japanse games en zo.
Ja.
En daar heeft ze mij toen een klein beetje in meegenomen, dat wereldje. Ja.
En wat gebeurde er met jou toen je in Japan begon te verdiepen?
Ik heb me eerst vooral in de taal verdiept eigenlijk. En dat is ook altijd mijn grote liefde geweest met Japan en Japans, zeg maar. Dus
het is voor jou meer een taalding dan een cultuurding.
Ja, ja, ik heb... zo is het wel begonnen inderdaad. Ik heb langzaam wel een liefde echt voor Japan ontwikkeld.
Ja.
Die nu wel, die echt zo'n hoogtepunt had met echt zo super verliefd dat ik alleen maar Japan kon denken, zeg maar. Dat hebben heel veel mensen die Japans gaan studeren, zoals ik. Maar het was voor mij wel echt de taal, omdat het is gewoon zo anders dan Nederlands. Eigenlijk is alles wat je kan bedenken anders dan het Nederlands. En dat vond ik echt, dat je het niet kan verstaan. En dat als je het ziet, dat je geen idee hebt wat er staat... En ik herinner me nog wel dat ik een keer mee ging lopen een dagje met studenten die Japan studeerden. En dat dan gewoon eerstejaars die dan, weet ik veel, 2 maanden les hadden of zo, zo'n tekst voor zich hadden. En dan dat gingen voorlezen en daar dan een vertaling aan ging geven. Ja, ik weet niet, ik vond de taal echt gewoon zo fascinerend.
Ja, want ik las ook jouw inleiding bij een van de boeken van de Banana Yoshimoto.
Ja.
En toen, hoe jij het beschreef eigenlijk, is het eigenlijk alsof je iets heel anders in het Nederlands moet vertalen.
Ja.
Eigenlijk helemaal niet gewoon een taal. Of niet alsof het een soort taal is die je van de ene taal in de andere overzet. Maar meer alsof je een heel ander soort universum in ons universum probeert neer te zetten.
Ja, zo voelt het soms ook wel hoor, moet ik zeggen. Want je moet ten eerste heb je heel veel andere regels van hoe de grammatica in elkaar zit. En daardoor voelt soms het Japans heel vaag aan. Dat je nou denkt, ja, ik weet niet. Je ziet bijvoorbeeld soms in de zin niet zo goed wat het nou het onderwerp is. Wie nou, er staat niet altijd ik of hij of zij of zo voor aan de zin. En ja, omdat je geen enkelvoud en meervoud hebt en veel dingen is het... heb je soms best wel veel zinnen die zo vaag overkomen... dat je denkt, ja, nu moet ik eigenlijk proberen te bedenken... hoe dat dan voelt voor Japaner om dit te lezen... en dat dan om te zetten in het Nederlands. Want anders krijg je, denk ik, een hele... Ja, dat is niet echt een leesbaar boek.
Heb je dan eigenlijk... We gaan zo meteen weer een beetje uitzoomen... maar heb je dan eigenlijk het idee dat als ik een van die boeken lees... die jij vertaald hebt... dat ik eigenlijk nog wel hetzelfde boek lees als wat jij oorspronkelijk onder ogen kreeg.
Ja, dat hoop ik wel, want ik zie het wel een beetje als mijn taak... om dat zo goed mogelijk om te zetten in hoe voelt het om het te lezen... en hoe kan ik dat zo goed mogelijk omzetten dat het in het Nederlands... mooi kloppend is en mooi leesbaar is.
Ja.
Dus het is niet zo dat ik bewust een heel ander boek ga schrijven, zeg maar. Of dat ik het...
Nee, je probeert bewust natuurlijk dat... in ons universum te krijgen.
Ja, precies.
Maar het is een iets ander universum waar we in zitten.
Dus ik probeer eigenlijk zo trouw mogelijk te blijven aan wat ik lees in het Japans. En dat zet ik dan om in hoe ik het hier in het Nederlands zou zeggen, zeg maar. Ja, dus dat is een beetje... Zo zie ik het, zeg maar, als mijn taak. Dus...
Hoe begon jij met dat Japans te begrijpen eigenlijk? Want je begon dus op nul eigenlijk.
Ja, ik begon echt op nul, ja. En ik ging het studeren hier dus aan de universiteit in Leiden. En daar
hoe oud
ben je,
Maarten?
Ik ben 38.
38. Ja, en dus hoe oud was je toen je dat ging studeren?
20.
20.
Ja, ik dacht op mijn 18e wel al van, het lijkt me heel tof om te studeren. Maar op mijn 18e dacht ik ook, ja, wat ga je daarmee doen?
Ja.
Waarom ga ik zo'n studie doen? En dus ik heb 2 jaar wat andere dingen geprobeerd. En toen op mijn 20e ben ik
eigenlijk... Je was nog een beetje huiverig ervoor eigenlijk.
Ja. Maar ik moet zeggen, ik had... Toen ik aan die studie begon, dacht ik eigenlijk eerst dat ik het tijdelijk ging doen. Zo een halfjaartje neem ik die studiepunten wel mee naar een studie die ik hier in Utrecht deed. Maar ik vond het gewoon zo leuk dat ik dacht, ja, je moet ook gewoon doorgaan met iets wat je heel tof vindt. Ja. Waar je dan goed in kan worden. Wat vroeg je nou? Hey, hoe je daarmee begint?
Hoe je die taal eigen begint te maken.
Ja, je begint dus eigenlijk heel erg... We kregen in het begin heel veel grammaticale uitleg. En je denkt echt, ik snap in het begin er heel weinig van eigenlijk. Ja. En ik heb de eerste half jaar of jaar gewoon alles maar gewoon aangenomen wat de professor zei. Zo van, nou, dit regeltje is dan zo en zo zet je het in het Nederlands om. Maar wat ik wel merk, in het Nederlands moesten wij heel veel zinnen vertalen van... tijdens de studie moeten we heel veel vertalen van het Japans naar het Nederlands. En... dan kreeg ik altijd 5 vertalingen. En dat komt omdat het dus zo vrij interpretabel is soms. Dat je denkt, ja, is het nou... ik zie een boek, ik zie boeken, hij ziet boeken. En dat vond ik dan ook best wel frustrerend.
Ja, want een van de grote problemen met Japans is dat zij geen enkel fout en meervoud kennen.
Ja, dat is één van de dingen. Ja.
Dat is wel een soort heel bazaal verschil al natuurlijk.
Ja, dus de 2 grote bekende dingen zijn inderdaad geen enkel fout en meervoud. En geen lidwoorden ook. Dus dan heb je inderdaad... Nou ja, het boek, de boeken.
Ja, dat, een boek.
Ja, precies. Dus dat vond ik allemaal heel frustrerend dat ik dat niet kon zien. En op een gegeven moment merk je wel dat als je het meer eigen gaat maken, dat je gewoon dingen gaat aannemen van, oh ja, duidelijk zit diegene een boek te lezen en niet boeken. Dus dan op een gegeven moment vul je dat vanzelf in. Maar dat vond ik in het begin wel heel vaag, ja.
Ja, want dat is dan bijvoorbeeld ook een zin uit... het begint dan met die Banane Yoshimoto, met die keuken.
Ja.
Dat ze zegt van, er is eigenlijk geen plek in de wereld waar ik me zo op mijn gemak voel. Ik paraphraseer nu trouwens, ik zeg die zin niet goed. Maar je moet het misschien goed zeggen. Als de keuken, een keuken, keukens.
Ja, precies. Ja. Precies, ja. Ja.
Hoe zeg je dat dan?
Ja, dus dat is wel grappig, want ik heb... volgens mij, ik kan me dus nu ook even niet meer herinneren of een keuken of keukens nu je het zo zegt, maar ik had er eentje gekozen en toen hij al uit was, dacht ik denk, oh ja, dit had ook al keukens kunnen zijn, maar dat voor mijn gevoel was dat dan gewoon keuken, geloof ik, of misschien andersom, hè. Maar op diezelfde pagina staat op een gegeven moment een zin dat zij zich naar de keuken verplaatst en dat ze uit het raam kijkt en een eenzame ster ziet schitteren.
Ja.
Maar dat kan dus ook eenzame sterren zijn.
Ja.
En ik weet nog dat ik bij die zin voor mijn gevoel al had gekozen voor volgens mij meervoud. Omdat ik dacht, ja, heel veel sterren en die zijn dan eenzaam, want die staan ver van elkaar. Nee, daar kun je van alles voor invullen. En toen was ik met een leerling, want ik geef ook les, een beetje over dat boek aan het hebben. Toen zei ze, oh, ik zie eigenlijk gewoon zo één zo'n ster voor me. En toen dacht ik, oh ja, dat kan, ga ik dat invullen, maar is dat wel zo? En bij Kitchen van Banana Yoshimoto is er al een eerdere Nederlandse vertaling verschenen in 1993, geloof ik. Dus ik heb hem eigenlijk hervertaald. En ik had de Engelse vertaling ook in huis. En op zo'n moment dacht ik, oh, maar ik ga eens kijken wat zij...
Wat de anderen doen.
Precies. Ja. En als zij dan hetzelfde hebben, dat is een beetje mijn regel. Als zij allebei hetzelfde hebben wat ik heb bedacht, dan neem ik aan, oh ja, dat kan ik gewoon doen. Maar in dit geval waren ze niet eens met elkaar, geloof ik. En nu kon ik dus echt Banana Yoshimoto via een agentschap een e-mail sturen. En toen heeft zij antwoord gegeven.
En snap zij het concept van enkelvoud of meervoud?
Ja, wat het dus is, dat als een Japanner het boek leest, dat zij daar geen, dat niet uitmaakt voor ze. Dus de ene zal het misschien zien als eens, ja, de andere als meerdere. Of misschien zie je het niet eens voor je, maar zie je iets met sterren. Maar in dit geval had zij wel, dus de schrijfster zelf wel een idee van, nee, het is meervoud. Dus ik kreeg gewoon heel kort een mailtje terug met meervoud en dan weet ik het.
Want het is natuurlijk best betekenisvol, want als je aan die sterren, als je het over een eenzame ster hebt, dan zie je natuurlijk onmiddellijk de parallel met mensen. Dus je ziet eigenlijk een hele groep mensen voor je die allemaal op hun eigen manier eenzaam zijn.
Ja, precies.
Of je ziet één heel geïsoleerd mens voor je, of een ster, die eigenlijk in een grote leegte eenzaam is.
Ja.
En dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende...
Ja, zeker. Ja,
een totaal verschillend gevoel heb je bij die twee mogelijkheden.
Ja.
Ja. Dus dan is het aan jou om uit de context op te maken of wat jouw gevoel je ingeeft... In dit geval dus ook een beetje geholpen door de schrijfster. Mm-hmm. Hoe je dit probleem oplost.
Ja, en wat ik regelmatig doe is als ik echt twijfel over hoe iets bedoeld is. Omdat dus het Japans soms zogezegd een vage taal kan zijn. Dan probeer ik eigenlijk eerst altijd Japanse vrienden eens een stuk te sturen. Van, hey, hoe lees je dit? En dan één vriend daarvan kan ook Engels. Dus die probeert het dan in het Engels om te zetten. En eigenlijk heb ik dan ook weer de regel... Oh ja, als die hetzelfde interpreteert als ik interpreteer... dan vertrouw ik daarop.
Ja.
Maar bij het ene boek moet je dat meer doen bij het andere. Bij de ene is wat meer recht toe, recht aan en zie je. Maar enkelvoud en meervoud, dat heb je in de kleinste dingen ook wel. En je moet het ook soms in de gaten houden. Want ik had het allereerste boek dat ik vertaalde... Voordat de koffie koud wordt, heet dat. En dat
van wie is dat?
Van Toshi Kawaguchi.
Ja.
Daarin, dat speelt zich de hele tijd af in één cafeetje. En daar hangt een klok en daar is een dwarsbalk over het plafond, et cetera. Maar ik moet dan wel in de gaten houden, ja, is het nou één dwarsbalk, zijn het meerdere, dat niet verandert, zeg maar.
Ja.
En het interessante is, nu is iemand anders, dat zijn meerdere delen, dat boek, of dat zijn altijd vier losse verhalen in één boek. En daar komt nu het vervolg van uit binnenkort. Maar ik had geen tijd om te vertalen, dus iemand die ik ken is het nu aan het vertalen. En toen heb ik wel even met hem moeten bellen van, hey, hou in de gaten.
Precies.
Ik vind dat er één dwarsbalk is, dat moet je wel...
Ik het café heb vormgegeven.
Ja.
Hey, en hoe is het eigenlijk al met al een rijkere taal of een schralere taal dan het Nederlands?
Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ik zou het eigenlijk
zonder
niet
dat je daar
weten.
Een absolute uitspraak over kan doen.
Nee, je hebt bij veel dingen voelt het wel echt rijker, zeg maar. Dus ja, rijker zie ik ook wel vaak als dat je heel veel synoniemen voor iets hebt waar wij bijvoorbeeld maar één woord voor hebben of zo. Hè? Je kunt heel veel bijvoeglijke naamwoorden en bijvoeglijke bijzinnen bij iets plaatsen, wat in het Nederlands dan heel dat je bijna niet in een zin gepropt krijgt, zeg maar.
Ze kunnen echt uitwaaieren, die zinnen.
Ja, dus in dat is het bloemrijker misschien of zo kan het zijn. Maar ik heb het ook wel eens andersom, dat je dan dat het Japan bijvoorbeeld heel veel herhaling heeft, waar wij in het Nederlands sneller last van hebben. Dus ik moet altijd denken aan de basisschool, dat je dan een verhaaltje ging schrijven en dan steeds... En toen, en dat niet mag. Nou, in het Japans kan dat er gewoon staan en dat stoort niet in het Japans. En daar moet je dan het Nederlands...
Ze zijn niet zo gevoelig voor herhaling, qua stilistisch.
Nee, en soms moet je dus ook echt goed kijken, oké, is deze herhaling al heel bewust gedaan van dit woord, omdat dat juist zo vaak moet terugkomen? Of is dat dan toevallig in het Japans zo en stoort dat in het Nederlands? Dus dat zijn ook alweer lastige overwegingen, waar ik ook wel nu altijd weer rekening mee moet houden.
Ja, hey, en Maarten, is het... Nu is het ook zo dat je in Japan... Ik heb ooit een collega van je geïnterviewd, Elbrich Venema, die toen die net Murakami had vertaald. Ja. Zij vertelt dat het deels fonetisch is. Of je kan dingen fonetisch opschrijven. Ja. En je kan dingen als een symbool opschrijven.
Ja. Ja.
Wanneer kiezen ze voor het een en wanneer kiezen ze voor het ander?
Ja, dat is bepaald hoe dat in de taal aan elkaar zit. Dus ze hebben eigenlijk 3 alfabetten die ze gebruiken. En 2 alfabetten zijn dan fonetisch. Dus dat zijn eigenlijk letters. En 1 daarvan gebruiken ze voor leenwoorden of buitenlandse namen. Vaak woorden uit het Engels. Dan heb je nog het andere fonetische schrift en dat gebruik je vooral voor grammaticale dingen. Dus dan heb je een werkwoord en dan de uiteinden, dus uitgangen, verleden tijd, ontkenning. Eigenlijk alle woorden die grammatica weergeven, die zijn dan in principe in dat andere alfabet. Nou, die heette katakana en hiragana heet. En dan heb je nog kanji en dat zijn eigenlijk Chinese karakters die overgenomen zijn uit het Chinees. En dat zijn er iets meer dan 2000. En die gebruik je voor zelfstandig naamwoorden en ook voor stammen van werkwoorden. En dat zijn inderdaad die soort van plaatjes oorspronkelijk geweest. Ja. Die in combinatie weer een ander woord, iets anders kunnen betekenen en zo. Maar dat zijn dus eigenlijk alle dingen en stammen van werkwoorden. Daar zit de betekenis eigenlijk.
Ja, en daar wordt iets in uitgebeeld.
Ja, precies. Ja.
Je lacht er een beetje bij van ja, betekenis.
Ja, omdat hoe ik het aan het uitleggen ben, denk ik. Ja, zeg ik het nu. Je moet het, ja. Ik geef,
maar
ja.
Hoe kan je ooit als een brave Nederlandse student die gewoon denkt, leuk, hoe kan je ooit echt je vinger hierachter krijgen?
Ja, dat...
Was je niet wanhopig in het begin af en toe?
Nee, ik had altijd wel goede moed. Maar ik moet wel zeggen, in het begin kwam er zoveel op me af dat ik dacht, al die grammatica... Ik moet zeggen, mijn grammatica was ook helemaal niet meer... Al die grammaticale termen die je dan op middelbare school hebt gehad, zat bij mij helemaal niet meer zo ver in mijn geheugen. En het werd best wel op een complexe manier uitgelegd. Maar ik denk dat ik constant die uitdaging gewoon...
Ben jij een fanatiek iemand?
Weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik niet... Ik geef in ieder geval niet zo snel op, denk ik. Of hoe noem je dat? Ik blijf altijd positief. Dus ik denk altijd, oh, dit komt goed. Als dit allemaal mensen kunnen, dan moet dit best wel goed komen. Dan gaat het me ook wel lukken. Maar echt het gevoel voor de taal krijgen, dat is bij mij pas gekomen toen ik in Japan een jaar ging studeren. Want
had je voordat je Japans ging studeren ook al soort liefdes gehad voor bepaalde dingen? Dat je dacht, hier ga ik me instorten. De harp is het niet helemaal geworden, geloof ik.
Nee, nou ja, met piano dan misschien wel of zo. Nou, niet extreem, nee. Ik ben niet zo'n type dat dan helemaal zo'n passie... Ja, ik hou er wel van, hoor, moet ik zeggen. Maar het is... het Japans heb ik wel echt gehad dat je een soort van zo'n verliefdheid krijgt. En dat ik eigenlijk de hele dag ermee bezig was.
Ja, want je zei op een gegeven moment was ik een soort van verliefd en kon ik de hele dag aan niks anders meer denken.
Ja, dat komt
wanneer kwam dat?
Ja, dat is wel tijdens de studie al denk ik gekomen. Omdat je daar veel uren les hebt en veel huiswerk moet maken. En ik vond het gewoon heel... Ja, het voordeel is, ik hou heel erg van die kanji, dus die symbolen leren, zeg maar. Dus ik zat dat dan de hele dag... oefenen. Ook als ik in de trein zat en het raam was beslagen, dan ging ik daar zo opschrijven en zo. Dus ik vond dat toen, als ik nu op terugkijk, vind ik het dan best wel suf. Maar het is wel, dat was wel echt, ik vond het heel gaaf om te leren.
Je hebt een periode gehad dat je helemaal into die kanji was. Dat je eigenlijk de hele dag die symbolen in je hoofd aan het stampen was.
Ja, maar dan moest het ook wel, want we hadden elke week een soort van dictée. En dan moest je laten zien dat je ze kon schrijven.
Ja.
En dat moet ook al bij zo'n studie.
En zaten jullie elkaar dan ook een beetje gek te maken als studenten?
Ja.
Hadden jullie veel contact met elkaar?
Ja, ik woonde nog in Utrecht, dus ik ging gewoon naar Leiden. En ik had niet zo heel veel met mijn studiegenoten of met Leiden, want ik was gewoon lekker hier al aan het settelen. Maar in de trein ging ik wel elke dag reizen met een klasgenootje. En dan gingen we wel... hij was ook heel fanatiek en hij deed er heel veel... Maar ik moet zeggen, de meeste mensen die Japans gaan studeren, die hebben... Ik had het echt een beetje vanuit de taal en de meeste klasgenoten die hadden heel erg iets met de cultuur. Dus dat is vooral was dat dan games of anime. En,
Japan heeft een soort woeste aantrekkingskracht op sommige mensen.
Ja,
die kunnen daar gewoon niet van loskomen.
Nee, klopt. Nee. Ja, en dat zie ik best wel veel inderdaad ook om me heen. En,
maar bij jou was het echt door de taal dat je er zo in...
Ja, ik heb dus niet zo heel veel met... ik gamede wel op middelbare school, maar toen ik student was, deed ik dat eigenlijk al niet echt meer.
Nee.
Anime heeft me nooit zo getrokken. Voor mij is het vooral de taal en daardoor heb ik de cultuur leren kennen. En de mensen, ik vind vooral leuk hoe de mensen anders zijn en hoe wij anders communiceren in Nederland dan in Japan en zo. Dus voor mij is het vooral op die manier de samenleving, zeg maar.
Ja, want Japanners hebben natuurlijk een heel eigen cultuur en een eigen manier van met elkaar omgaan, die wezenlijk anders is dan hoe we het hier in het Westen doen. Is dat in die taal getrokken ook op een of andere manier? Of wordt dat misschien door die taal opgelegd ook een beetje?
Je ziet het in de taal in ieder geval wel terug, zeg maar. Ja.
Hoe dan? Dus,
ook het indirecte, dus... ik zit nu te denken, als ik lesgeef, dan moet ik daar vaak ook zelf om lachen, dat ik denk, oh ja, dit zeggen wij heel anders. En dat is, als je iemand uitnodigt bijvoorbeeld, dan zeg je niet van, wil je een kopje thee? Want aan iemand vragen of diegene iets wil, is best wel een directe vraag. Eigenlijk, wil jij dat?
Ja,
ja, dat wil ik wel. Nou, in Nederlands, dat is super normaal. Want je kan gewoon vooral zeggen wat je zelf wil.
Ja, vraag me ook af hoe je het anders zou moeten vragen.
Je hebt me hier
al gevraagd of ik koffie of thee wilde vanochtend.
Ja. In Japan zou je dan zeggen, drink je geen thee? Wat ik in het begin ook raar vond. Toen dacht ik, wat is nou de vraag? Maar ja, ik leerde al gelukkig in het begin van de studie. Dat betekent, heb je zin in een... Dus het is ook vaak een direct van, kun je me helpen of je bent de weg kwijt en je vraagt, weet jij hoe ik daar en daar kom? Dan zeg je eigenlijk eerder, nou het zit zo, ik zou graag daarheen willen, maar ... Waar dus
maar de weg is mij niet helemaal duidelijk op dit moment.
Ja, precies.
Ja,
en dan hou je bij jezelf, hè?
Sta ik hier een beetje om me heen te kijken.
Ja, ja.
En dan moet de ander daar eigenlijk maar het opmaken van, dan zou ik misschien kunnen helpen.
Ja, die moet inhaken. En wat er dus aan de hand is, dat eigenlijk in het Japans voelt die zin gewoon alsof je direct een vraag krijgt, kun je me helpen? Maar in het Nederlands denk je, in het begin dacht ik vaak, ja, vraag het maar gewoon. Je kan het gewoon aan me vragen. Maar dat is de communicatie. Het voelt, wat wij in het Nederlands heel normaal vinden en helemaal niet direct, is dan in het Japans best wel direct. En dan kan je als Japanse persoon ook best wel van schrikken, dat je denkt, je hoeft het niet zo duidelijk te zeggen, ik snap het wel. En in het Nederlands frustreert het soms. Ik heb dat nu nog af en toe, dat ik denk, ja, zeg nou gewoon wat je wil, want we kennen elkaar heel lang. Ja, dat zijn wel interessante situaties vaak, ja.
Ja. Maar zo raakte je eigenlijk via die taal, begon je ook een beetje te begrijpen hoe Japanners zich tot elkaar verhielden eigenlijk.
Ja, en dat is wel echt in dat jaar gekomen dat ik daar heb gestudeerd. Want ja, wat me wel is bijgebleven is...
Waar
dat
studeerde
ik
je?
In Nagasaki. Ja. En de universiteit hadden ze een speciale afdeling voor mensen die Japans aan het leren waren. Het was eigenlijk zo net zo'n hokje buiten de universiteit. Dat was ook heel grappig. Dus we kwamen eigenlijk niet echt in contact met de Japanse studenten. Maar ik ging gewoon lekker 4 keer in de week de kroeg in. Wat je doet, denk ik, als je in het buitenland studeert.
Ja.
En gewoon...
Maar je werd eigenlijk een beetje weggehouden bij het echte universitaire leven.
Ja, want wij deden niet mee aan een studie van die universiteit. Maar dat was een aparte afdeling voor uitwisselingsstudenten.
En waarom integreren ze dat dan niet allemaal in elkaar?
Dat probeerden ze wel een beetje om, moet ik zeggen. Daar waren ze wel mee bezig. Want we kregen dan per student dan één tutor, heette dat geloof ik, aangewezen. Ja. En dat was dan een student die het leuk vond om je een beetje wegwijs te maken. En de kantine en zo was wel natuurlijk dezelfde kantine, dus daar. Maar ja, je zit niet met diegene in de klas. Of
ja,
zo.
Ja. Dus het was toch een beetje een soort klein satellietje van de echte universiteit eigenlijk.
Ja,
waar je in werd gestopt.
Ja, klopt. Ja, dus als je echt meer in contact wilde komen met andere studenten, dan moest je daar zelf wel iets voor doen.
En hoe was dat jaar voor je in Japan?
Ja, ik vond het fantastisch, maar ik denk dat een uitwisseling sowieso heel erg leuk is, omdat je gewoon lekker... Nou ja, in Japan kun je gewoon elke dag lekker buiten de deur gaan eten. Het is helemaal niet zo duur. Mensen denken altijd dat het heel duur is, maar dat valt wel mee.
Ja.
En ik ging
dus
veel...
Dus je gewoon lekker met dat heerlijke eten vol te proppen de hele tijd.
Ja, zeker. Ja. Wat je ook wel ziet, aan de foto's. Als ik nu terugkijk naar de foto's, na 2 maanden was ik echt... En ik word niet snel dik, maar ik was wel zo 10 kilo eraan volgens mij.
Ja.
Dat. En ik vond het dus heel leuk om zo langzaam contact te krijgen met Japanners. Dus dat is een beetje wat mij is bijgebleven. Omdat ik ging s'avonds gewoon de kroeg in. En dan zat daar een groep Japanners. En die waren met z'n allen aan het feesten. En dacht ik, nou ga ik wel even vragen wat ze dan. En ik wilde mijn Japans natuurlijk oefenen. Want ik had in Nederland al 2 jaar Japans gestudeerd. Maar het spreken, dat was wel echt moeilijk om dat dan te oefenen. Want we hadden dan 1 keer in de week of 2 keer in de week kort een conversatieles met een grote groep. Dus dat wilde ik vooral veel oefenen. Maar aan het einde van het jaar, toen dacht ik zo van, nou ja, ik heb wel allemaal mensen leren kennen en ik heb wel telefoonnummers en we gaan wel eens afspreken, maar zijn dit nou echt de vriendschappen? En dat vond ik toen aan het einde best wel lastig. Ik dacht, heb ik nou al vrienden gemaakt? Maar ik gaf een afscheidsfeestje en toen kwamen al die mensen kwamen en die waren ook echt verdrietig dat ik wegging.
Ja.
Maar toen zag ik ook in, oh ja, wat wij een vriendschap noemen is, Ik heb bijvoorbeeld al het idee dat ik met jou nu al meer persoonlijke dingen aan het... Nou ja, wat je denkt, dat is persoonlijk. Maar persoonlijke dingen aan het bespreken ben dan ik met echt Japanse vrienden die ik al langer ken.
Ja, ja. Want die omzichtigheid die dus ook in die taal zit. Dat je dus nooit vraagt van, wil je een kopje thee? Maar...
Drink jij geen thee?
Drink jij geen thee? Ja. Dat zit eigenlijk ook in het hele contact. Dat je altijd een soort, dat er altijd een soort sluis blijft tussen jou en de ander.
Ja, zo voel ik dat wel. En ik denk dat zal lang niet altijd zo zijn hoor. Maar ik heb wel echt vrienden die ik al heel lang ken en waar ik heel goed contact mee heb, die echt persoonlijke dingen vertellen. Dan merk ik nogal dat best wel een drempel ook voor ze kan zijn. Mm-hmm. En dat het dan heel voorzichtig komt, dat ik denk, nu komt maar zo'n klein stukje van het verhaal uit wat je eigenlijk wil vertellen. Maar dat is ook wel, in Nederland kunnen wij dat gewoon, denk ik. Tenminste, ik kan dat met mijn vrienden weten. Ik denk dat de meeste mensen in het algemeen in Nederland dat in Nederland wel wat makkelijker kunnen.
En hoe ging het Japans spreken? Is dat weer een heel ander verhaal?
Dat jaar dat ik er was, hè, bedoel je? Of niet voor het eerst? Ja. Mijn sterk punt was dus tijdens mijn studie ook echt dat schrift en de grammatica en woordjes leren en vertalen vond ik dus heel erg leuk. En dat deed ik vooral vanuit...
Omdat je eigenlijk bereid was om zonder vragen alles maar in je hoofd te stampen de hele tijd.
Ja, precies. Ja. Ja, ja.
Als een soort machines had je al die regels
heerlijk,
te verwerken.
Dat, ja,
vind je dat heerlijk?
Ja, ik vond dat toen wel echt een leuke uitdaging. Ja. Het maakt me heel enthousiast ook wel, ja. Maar ja, wat je daarnaast natuurlijk hebt is, op de studie is eigenlijk de taal ook maar de helft. Want je moet ook nog, je krijgt ook nog geschiedenis en economie, et cetera. Dat is niet zo mijn sterke punt. Ik ging gewoon lekker op die taal zitten. Maar je hebt ook natuurlijk nog de spreekvaardigheid en luistervaardigheid. En ik merkte bijvoorbeeld dat ik het auditieve heel lastig vond. Dus toen ik in Japan kwam, vond ik dat ook heel erg tegenvallen. Dat ik dacht,
wat zeggen die mensen in godsnaam tegen me?
Ja. 2 jaar hard gestudeerd. Ik was echt zo hoge cijfers, altijd zo'n 9. Terwijl ik mezelf helemaal niet kende als, maar dit ging ik echt zo super hoge cijfers halen. En toen kwam ik daar en ik weet nog wel, de eerste bus waar ik in zat, er werd van omroep gezegd, weet ik van de deuren gaan open zitten. Ik verstond het gewoon helemaal niet. En dat vond ik wel moeilijk. En zeker omdat ik werd ingedeeld ook, we moesten een soort van toelatingsexamen doen om je niveau te bepalen. En ik werd in het hoogste niveau gezet, omdat ik dus heel goed was op papier. En toen was vervolgens die hele les in het Japans. En ik zat te zweten elke dag weer, omdat ik dacht, ik snap het gewoon niet. En af en toe krijg je de beurt en Maarten, wat vind jij hiervan? En ik wist gewoon niet waar het over ging.
Maar dat is toch wel een enorme reality check, hè?
Zeker.
Dat je dus zo hard aan het studeren bent, zo goed je best doet, zulke goede cijfers haalt en denkt dat je zo lekker bezig bent.
Ja.
En eigenlijk nog als een totale beginneling, als een klungel, daar vervolgens in Japan blijkt dat je eigenlijk nog steeds niet...
Ja.
Snap wat er precies om je heen gebeurt.
Ja, ik vond dat toen wel echt... En ik moet zeggen, ik had ook al een beetje perfectionisme in me, dat ik, juist omdat ik dacht, ik kan het heel goed, als ik dan iets wilde zeggen, ging ik eerst helemaal nadenken hoe ik dan zo'n zin ging zeggen. Dus dan ben je eigenlijk een half minuut stil en dan ga je in je hoofd bedenken hoe je dat gaat zeggen. Terwijl als je type bent en dan denkt, ik roep gewoon wat woorden die je kent en dat komt wel over.
Ja.
Helpt eigenlijk wel in de communicatie natuurlijk, want dan maak je maar fouten.
Ja, precies.
Maar goed.
Je moet ook gewoon durven gaan dan natuurlijk.
Zeker, ja.
Ja,
ja, en ik vond dat best wel eng, maar ik heb dat wel elke dag weer gedaan.
Ja.
En het fijne is, in Nagasaki sprak eigenlijk bijna niemand Engels, dus ik moest ook wel.
Ja.
Ja, en dat is wel tof om dan elke dag te merken.
Dat is echt verplicht om erin te gaan.
Ja.
Hey, en is het nou zo dat als je dan zo diep in die taal gaat en in die omgangsvormen, dat je zelf ook een beetje Japanner wordt? Werd je zelf ook wat omzichtiger in je hele wezen?
Ja, volgens mij wel, ja. Ik heb dat pas gemerkt toen ik een keer in Japan was, volgens mij een paar jaar na die uitwisseling, met een Nederlandse vriendin. En dat zij echt zo naar mij zat te kijken als ik met Japanners aan het praten was, van, je begint helemaal een beetje te buigen en te knikken. En ik had dat zelf niet zo door. Ik had het wel bij anderen gezien. Toen dacht ik, blijf gewoon Nederlander, weet je.
Ja.
Dacht ik dan. Maar dat gaat dus automatisch, omdat je communiceert op een andere manier en in een andere taal. Dus je wordt wel een stukje meer Japans, denk ik.
Ja, je hele lichaamstaal ging ook staan naar de Japanse gebruiken.
Ja.
En misschien ook naar de taal zelf, naar de spreektaal.
Ja, ja.
Ja, daar zit gewoon iets... Een soort terugtrekkende beweging zit daarin.
Ja.
In plaats van dat je gewoon erbovenop duikt.
Ja, en ik denk dat vanuit een Japaner ben je eigenlijk best wel veel bezig met... In Nederland zijn we best wel bezig met je ik, zeg maar. In Japan ben je eigenlijk alleen maar bezig met de ander. Dus je wil een ander ook niet tot last zijn. Want dat klinkt voor een Nederlander best wel zwaar. Dat je denkt, ik ben constant bezig met iemand niet tot last zijn. Maar dat betekent dat je zorgt dat iemand ruimte heeft en dat je iemand niet in de weg zit. En ik vind dat ook een hele mooie kant. Ik vind dat wel extreem, dat ik denk, ja, je mag ook aan jezelf denken. Want ja, als je dat nooit doet, dan weet je misschien ook helemaal niet wat je zelf nou eigenlijk wil. En neem je ook niet zelf ruimte. Maar ja, dat neem je natuurlijk wel automatisch over. Want als je die botte Nederlander dan blijft, hoe het daar aan voelt,
ja,
ja, dat werkt gewoon niet.
Nee, ja, nee, precies. Dus het is als concept heeft het wel wat, dat van ook met de ander bezig zijn en jezelf niet tot last willen zijn. Je kan het wel heel erg tot in het extreme doorvoeren. Ja, ja, maar goed, dat kan je van ons en onze enorme ik-denken natuurlijk ook zeggen.
Ja, precies.
Hoe extreem we dat doorvoeren. Hey, en in die boeken die je nu vertaalt, hè, zie je daar ook die worsteling? Hebben Japanners er een worsteling mee met deze manier van zijn?
Ja, je komt in romans wel eens tegen, ja. Dus je hebt, ik weet niet of ik nu een heel goed voorbeeld heb, maar je voelt daar af en toe wel in dat, nou ja, ik heb mensen gehoord die dan bijvoorbeeld Kitchen hebben gelezen, ja, en die dan zeggen, oh, het frustreert me wel dat ze niks uitspreken, bijvoorbeeld. En het grappige is, ik lees dat dan niet eens zo heel erg, omdat ik dat misschien al meer gewend ben of zo. Maar de hoofdpersonages worstelen daar ook wel eens mee, ja. Omdat je durft dus geen hulp te vragen. En dan zie je eigenlijk van, dit wil ik eigenlijk zeggen. Of dit wil ik eigenlijk zelf gaan doen, maar ik doe het maar niet, want dat kan van alles. Ja, dus dat kom je wel tegen, ja, zeker.
Ja, ja, en die Japanse boeken zijn populair momenteel in Nederland.
Ja, zeker, ja.
Is het zo dat je denkt dat mensen ook aangetrokken worden tot die... tot soort deze manier van denken en in het leven staan.
In Nederland, dat ze die in het lezen... Ja, ja, ik vraag me af inderdaad. Het is nu wel echt... Het valt me ook wel op dat er heel veel boeken vanuit Japan nu komen. En dat zijn echt allerlei boeken eigenlijk wel. Je hebt natuurlijk ook wel dat magisch realisme wat in heel veel van die boeken zit.
Ja.
Het is wat denk ik ook wel echt een groot publiek heeft. Dat echt zo'n Murakami natuurlijk veel in zich heeft.
Waarin de wereld gewoon net een soort... kwartslag draait lijkt te zijn en alles gek is. Weet je, precies, dat er een groen maantje naast de maan staat.
Ja, precies.
Een groen mossig maantje.
Ja, ja, ja. Ja, en ik moet zeggen, ik ben ook via Murakami echt in de Japanse literatuur zo'n beetje gerold. Ik moet zeggen, als ik te veel Japanse literatuur lees, dan heb ik ook behoefte aan iets anders weer.
Ja.
Maar ik weet eigenlijk niet precies wat het is dat het zo... volgens mij is Japan sowieso wel populair op dit moment.
Ja, zeker.
Maar er komt echt van alles, vooral hedendaagse nieuwe boeken. Die schrijvers ook wel van, ik denk nooit van gehoord, die komen denk ik hierheen.
Ja. Die komen deze kant op.
Ja.
Hey, en als je zegt van, dat vind ik ook aantrekkelijk aan de Japanse literatuur, maar als ik te veel Japanse literatuur heb, ik ook weer zin in, wat is een soort de grote gemene deler in de Japanse literatuur?
Goeie
vraag, hè?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ja, ik denk nooit zo heel goed na over wat nou één groot thema is.
Je hebt in ieder geval wel een aantal van die boeken heel intensief tot je moeten nemen.
Ja, 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 ja. Ja, ik heb dus eigenlijk vooral heel veel Murakami in het begin gelezen.
Ja.
En een paar jaar geleden, toen merkte ik voor het eerst, ik dacht, oh ja, ik verslind ze niet meer of zo. Ik vind ze het nu wel... Ja, ik ben dan op een gegeven moment verzadigd of zo. En dat is ook een beetje hetzelfde wat ik dus met Japan wel heb gehad, wat ik beschreef, dat ik helemaal verliefd was. En toen op een gegeven moment was ik afgestudeerd. En nou, dan ging ik ook wat met de Japanse taal, dus lesgeven en een beetje vertalen. En dat ik ook al merk van, oh ja, er zijn nog andere dingen. Dus, of zo. Dus ik denk dat ik ook, ja, als ik een boek van een schrijver, ook een Nederlandse schrijver, lees, dan kan ik niet meteen drie boeken van diegene.
Nee.
Zo. Maar ja, inderdaad, Japans, misschien heeft het voor mij dan ook wel dat het te veel Japans voor me wordt of zo. Dat ik te veel de link heb met, oh, ik ben voor mijn werk al heel veel met Japan bezig, wat ik superleuk vind. Maar ja, in mijn vrije tijd, om dan ook nog een Japans boek te gaan zitten lezen, dat heb ik niet altijd zin in.
Nee,
ik
precies.
Denk dat het is, ja.
Maar die grote gemene deler, er zit een soort... Ja, maar goed, dat zit misschien in dat indirecte. Het is een beetje over een filter tussen de mensen en de wereld zit of zo. Als ik denk aan Japanse boeken.
Ja, ik denk dat dat ook wel... Ja, ik weet niet, ja, ik heb daar dus niet een supergoed antwoord op. Maar ik heb wel bijvoorbeeld... Mijn vriend heeft twee van mijn vertalingen gelezen. En die zei ook... die snapte heel vaak niet... dan lachen ze weer, maar ik denk, ja, wat valt er nu te lachen of zo? En ik denk dan, oh, dat is logisch, want dat is een soort van vriendelijkheid. Maar hij denkt, ja, maar dan moet er iets grappigs zijn om dan te kunnen lachen. En inderdaad, van andere mensen hoor ik weer dat waar we het net over hadden, het indirecte of zo. Ja. Dat heel vaak. En
je denkt, waarom doen ze niet gewoon even zus of zo?
Ja, precies. Ja, ik denk dat veel Nederlandse lezers daarom ook eigenlijk niet veel met Japanse literatuur misschien kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat dat dan heel erg frustreert.
Ja.
En ik vind het wel mooi. Ik hou wel van het, ja, wat een beetje kabbelend kan zijn of zo. Dat er misschien niet superveel gebeurt. Ik vind dat heel fijn, omdat ik gewoon in de gesprekken, die dan heel voorzichtig zijn, dat ik daar wel heel veel betekenis in zie.
Ja. Ja. Nou ja, gezien de populariteit van die boeken vinden mensen dat dus ook heel aantrekkelijk, ja. Blijkbaar.
Ja.
Hey, en die taal, hè? Word je als je zo'n boek aan het vertalen bent, word je dan af en toe niet gek van frustratie?
Ja, soms wel. Ja,
vertel,
ja.
Even hoe dat gaat. Zo'n pagina. Je hebt dat lange lint met tekens.
Ja, ja.
Is een zin ooit opgebouwd volgens onze grammaticale wetten met een onderwerp en een persoonsvorm en een leidend voorwerp en een gezegde? En
het bestaat allemaal wel op een iets andere manier, maar je hebt wel, die elementen zijn er allemaal. De volgorde, ja. Van zo'n zin is dus, de woordvolgorde is heel anders binnen, mm-hmm. Een zin. Wanneer ik wel echt gefrustreerd kan raken is, ik moet het dan ook als uitdaging gaan zien natuurlijk, mm-hmm. Maar dat is als een zin echt heel lang is. Vooral als er heel veel dus bijvoeglijke dingen bij elkaar zitten, bij één woord. Dat ik denk, ja, ik kan wel zeggen het mooie boek of het mooie boek dat ik gisteren heb gelezen. Maar als daar dan nog twee keer zoveel woorden omheen staan, dan in het Nederlands...
Ja, precies, want we kunnen zeggen het mooie boek dat ik gisteren heb gelezen, dat voor me lag te pronken in de winkel,
ja.
Terwijl ik daar net naar binnen was, ja. Gelopen, ja. En er bijna om vroeg om door mij gekocht te worden.
Ja, ja.
Zo'n soort ja. Alsmaar uitdijend, ja. Ja. Verhaal kunnen ze ook bij dat ene boek schrijven.
Ja, en dat voelt in het Japans heel normaal, maar dan denk ik, ja, dus hoe ga ik dit in het Nederlands doen?
En hoe doe je dat dan?
Ik probeer het zo goed mogelijk. In het Japan staat het er allemaal voor, namelijk. En dan heb je aan het eind, dat is eigenlijk heel overzichtelijk. Allemaal beschrijving en dan heb je daarna het woord boek.
Boek.
Ja. En in dit,
wat grappig, hè?
Ja, maar ja, als je dat in het Nederlands doet, dan wordt dat ook heel raar. Dus ik probeer inderdaad een stuk ervoor te zetten, een stuk daarna. En soms moet je het toch opbreken of zo, dat je het iets op een iets andere manier doet. Ik vind het wel heel zonde, namelijk als er iets verloren gaat. En met vertalen gaat er altijd iets verloren, daar kun je
zeker
niet mee. Maar
dat
het is
de
wel
essentie, dat is het tragische lot van de vertaler. Ja. Dat je eigenlijk altijd iets aan het kapotmaken bent om het hanteerbaar te maken voor de ander.
Gelukkig zie ik het ook wel heel veel andersom, dat ik denk, oh ja, dit kan ik zo omzetten dat je het toch snapt in het Nederlands. Dus als het lukt, ben ik super blij.
Ja.
Maar ik heb nu 4 boeken vertaald, dus ik ben eigenlijk nog best wel beginnend. En ik ga regelmatig ook nog wel kijken van, oké, wat heeft bijvoorbeeld het Engels gedaan of het Duits? En ik kan niet zo goed Duits, dus dat moet ik dan vaak ook weer googlen wat er dan staat. Maar dat vind ik wel heel interessant om te zien, ja, hoe pakken zij dat dan aan?
Dan ga je paniekerig op zoek bij je collega's, hoe die het hebben gedaan.
Ja, soms doe ik dat dan wel. Maar ik vind het vooral heel interessant, omdat soms laten zij ook gewoon een woord weg. Dat ik denk, oh, die durven dat gewoon weg te laten. En ik... In het begin durfde ik helemaal niks weg te laten. En dat doe ik natuurlijk liever niet. Maar als daardoor het Nederlands mooier wordt en het boek lekkerder leest, ja, dan is het wel... je moet niet echt dingen gaan veranderen. Maar soms kan het toch wel lekkerder zijn als je het op een andere manier oplost. Dat je dat gevoel van dat woord op een andere manier nog ergens kan plaatsen.
Ja.
Ja.
Het is eigenlijk ook wel een soort les in zelfvertrouwen die je leert als Japans vertaler dan, hè?
Ja.
Want je moet eigenlijk heel veel durven. Je moet beslissingen durven maken van...
Ja.
Ja, dingen die er niet staan, hoe jij ze dan interpreteert in het Nederlands.
Ja.
En dus ook gewoon af en toe heel ferm moeten zeggen van, ja, dit werkt gewoon niet in Nederland, dit halen we eruit.
Ja. En dat is het fijne is daarom ook dat je gewoon, je levert hem in. En ik probeer hem dan zo perfect mogelijk in te leveren. En daarna gaat er een pers klaarmaken naar kijken. En dat vind ik dus heerlijk. Ik was altijd bang dat dat dan een soort van enge stap was. Omdat je het dan natuurlijk kan zien als kritiek ook, heb ik het niet goed gedaan. Maar ik vind het tot nu toe heerlijk, omdat... Ja, die pers klaarmaken leest dit voor het eerst als een boek in het Nederlands geschreven. En dingen die hij of zij dan aanpast, dan denk ik, oh heerlijk, zo leest het nog veel beter. En ik word dan blij dat het dan nog beter wordt.
Ja, maar dat gaat dan altijd inderdaad over gewoon stilistische dingen in het Nederlands. Ja. En hier staat een herhaling, of je kan beter met dat woord beginnen, of weet ik veel wat.
Ja.
Maar enig benul van wat er in het Japans heeft, dan hebben ze natuurlijk ook niet.
Nee, klopt.
Wat dat betreft ben je ook wel vrij, zit je in de positie dat je gewoon je goddelijke gang ook wel een beetje kan gaan.
Ja, en soms is er dus al een Engelse vertaling of zo, dat dan de pers klaarmaken dat er wel naast houdt. En dat is ook wel interessant, want soms krijg ik dan zo'n opmerking van, hey, dit staat er in het Engels, hoe kan het dat dit bij jou er staat? En dan ga ik wel even twijfelen. En dan denk ik, maar heb ik het dan wel goed gedaan? En dan,
ben ik betrapt hier?
Ja, precies. Ja. Ja, en gelukkig tot nu toe. Nou, het kan wel eens voorkomen dat ik Ja, ik heb wel eens bijvoorbeeld herfst getypt waar dan lente moest staan. Op de een of andere manier heb ik dan een brain fart dat ik dan... Ik zie het staan, ik snap het, maar toch typ ik iets anders. Dat is natuurlijk gewoon een menselijke fout. Maar dan ben ik wel blij dat er toch wel iets wat opgemerkt
wordt. Ja. Hey, zijn er geen appgroep van andere Japanse vertalers of mensen die de taal goed machtig zijn, waarin je dit met dit soort dingen met elkaar bespreekt? Dat je het in de groep gooit?
Ja. Ja, ik heb nog niet zo superveel contact met andere vertalers. Ik heb wel een paar vertalers die, waar ik af en toe mee afspreek en zo. En gewoon, dan hebben we het meer over algemene dingen. Maar ik heb nu vooral een paar contacten die... En dat is eigenlijk wel heel leuk. Die van het Nederlands naar het Japans vertalen. En wij kunnen elkaar
ook
heel goed helpen.
Ook natuurlijk.
Ja, precies.
Ja, de avonden in het Japans vertalen.
Nou, precies. Ja. Dat is eigenlijk heel fijn, want dan kun je elkaar heel erg helpen met, ja, wat staat er nou in het Japans, wat staat er in het Nederlands? En dat je echt elkaar met de brontekst helpt, zeg maar. En andere vertalers die dus, net zoals ik van het Japans naar het Nederlands vertaal, die kan ik dan wel heel erg gebruiken. En ik heb dat dus nog niet zo superveel gedaan, maar wel... ik moet zeggen, het eerste boek dat ik vertaalde, daar kreeg ik een mentor bij, Luc Verhouten, en die vertaalt al super lang.
Welk boek was dat?
Dus dat was voordat de koffie koud wordt.
Ja.
Er bestaat zoiets als het expertisecentrum literair vertalen. Ik wist niet dat het bestond, maar die hebben mij gekoppeld aan hem. En hij heeft 50 uur de tijd gekregen om mij te helpen met mijn vertaling. Dus ik kon hem dingen opsturen en hij heeft daar heel veel... En dat was echt super fijn, want dan... Die allereerste keer bleef ik dus veel te dicht bij het Japans bijvoorbeeld, waardoor voor mij daar een goede tekst stond. Maar omdat ik natuurlijk Japans taal goed ken, zag ik niet altijd dat het
hoe onleesbaar het was.
Ja, precies. Ja. En dat ik dacht, nou, hoezo onleesbaar? Wat zit je te zeuren? Dacht ik af en toe. Nee, hij had me heel goed geholpen. Maar dat was wel echt super. Als ik dat niet had gehad, dan had ik echt niet vertrouwen in gehad dat ik het goed... Of misschien wel vertrouwen gehad, maar had ik niks goeds ingeleverd,
Ja.
En daarnaast probeer ik wel ook regelmatig andere vertalingen te lezen. Gewoon stukken in ieder geval. Dat je gewoon ziet van, oh, die andere vertaler pakt het zo aan. Dus dan durf ik het, want je hebt natuurlijk ook wel veel overlap in zinnen van een heel andere schrijver. Maar dat je in het Japans iets op een bepaalde manier zet. En dat je denkt, ja, ik voel het wel, maar ik heb geen idee hoe ik dit zou zeggen. En dan kan ik toch af en toe wel spieken. Oh, dit hebben zij zo gedaan. Dus,
Is op een gegeven moment, want je bent in Japan geraakt via de taal. Is op een gegeven moment dat land ook... Heb je dat ook in je hart gesloten? Of heb je eigenlijk altijd afstand gevoeld tot Japan?
Nee, ik heb het wel echt in mijn hart gesloten, ja. Mensen vragen wel eens, zou je daar niet willen wonen? Dat denk ik niet, omdat het toch wel... Ja, ik voel me dan toch veel te Nederlander. Ik denk dat ik wel bepaalde dingen uit Nederland zou missen. En ik vind het in Nederland ook gewoon heel fijn, zeg maar. Maar ik merkte... Ik ben toevallig nu in december een maandje in Japan geweest. En dat ik wel echt merkte dat ik me daar thuis voelde. Ik ging gewoon op één plek zitten. Ik moest namelijk een vertaling afmaken. Ja. Dus ik dacht, ik huur even een appartementje en ik ga daar hard aan de slag. En toen merkte ik wel echt, oh ja, ik voel me hier ook wel echt thuis. Dus dat was wel een bewijs voor mij.
En hoe komt dat dan?
Ik vind het dus ook een hele prettige kant hebben. Dat mensen echt heel fijn met elkaar omgaan. En dat je dus inderdaad dat rekening houden met elkaar. Gewoon het zachtaardige. Wat is dat dan precies eigenlijk? Ja, het heeft iets heel prettigs, denk ik, daardoor. Ik denk, veel mensen die voor het eerst naar Japan gaan op reis, die zeggen ook, het is zo'n prettig land. Alles is goed geregeld, iedereen is heel aardig. Dat is een beetje de standaard.
Ja.
Maar dat voel je ook wel echt, als je daar al langer bent geweest. Zeg maar
En je bent een beetje van dat omzichtig gaan houden.
Ja, zeker. Ja, ik kan dat wel echt waarderen ook, omdat ik denk dat wij dat... ook wel missen soms.
Vind je dat niet heel erg hoe dat hier dan niet is?
Nee, omdat ik het ook soms wel weer te extreem vind in Japan, zeg maar. Dus ik vind ergens een middenweg, zeg maar, vind ik altijd het beste. In Nederland mis ik dat wel eens, dat we dat niet iets meer in ons hebben of zo. In ons. Sommige mensen hebben het natuurlijk extreem ook wel in, zeg maar.
Ja, het is ook maar hoe we zijn opgevoed allemaal natuurlijk.
Zeker,
Het is allemaal cultuur. Hey, ja. En wat welke van de boeken die je vertaald hebt, welke is je het liefst?
Borsten en Eitjes van Miyako Kawakami. En ik zat er nog even over na te denken waarom dat eigenlijk precies is. Maar dat was best wel een dik boek, 500 pagina's.
Ja.
Heb ik een jaar aan gewerkt. Tweede boek dat ik had vertaald. En dat was dus ook de eerste die ik zelf ging doen.
Heel populair boek.
Ja, ook al een populair boek. Ja, dat is heel fijn. Maar ik heb heel erg... Ik kan me heel goed in het boek inleveren. Het gaat over een vrouw. Ja, ik weet niet wat het is, maar het hoofdpersonage spreekt me heel erg aan. En de manier waarop...
Dat is met het hoofdpersonage aan de hand. Dat ze in haar aanspreekt.
Ja, ze is een... Niet echt vergelijkbaar met wie ik, maar het is een vrouw van... In het begin van het boek, ergens begin 30 en het einde 40. En zij... het grootste gedeelte van het boek gaat over haar kinderwens. Of ze die al dan niet heeft. En hoe ze dat gaat vormgeven, omdat zij geen partner heeft. En dat ze in Japan allemaal nog... Stuk ingewikkelder. Je kan niet zomaar een donor vinden. Vooral de andere karakters die zij tegenkomt en het contact daarmee en hoe ze daarop reageert. Ik vond dat zo mooi opgeschreven.
Is het alleenstaande moederschap in Japan volstrekt niet gewenst?
Ja, het is heel ingewikkeld. Ja, Japan is nog wel echt ingedeeld op... En dat wordt allemaal wel wat vrijer, hoor, moet ik zeggen. Maar vroeger was het gewoon eigenlijk zo dat iedereen hetzelfde pad soort van hoort te doorlopen. Ja. Dus het betekent het liefst, weet ik veel, op je 18 naar de universiteit studeren. 4 jaar lang, ook niet langer, want dan studeer je te langer, dan krijg je geen goede baan meer. En vroeger ging je dan voor de rest van je leven bij hetzelfde bedrijf werken. Voor je 30ste getrouwd zijn, want als je... Ik heb ook nog wel vrienden meegemaakt die zeiden... Oh, maar ik word volgend jaar 30, dus ik moet snel iemand vinden. En dan, hup, waren ze getrouwd en kregen ze een kind en zo, ja. Zeg maar. En Kawakami heeft in haar boeken altijd een onderwerp... ook echt wel een Japans maatschappelijk probleem.
Ja.
Wat ze aankaart, zeg maar. En dat is dan hier die zoektocht. En het laatste boek dat ik nu heb vertaald gaat over een jongetje van 14... dat heel zwaar gepest wordt. Nou, dat is in Japan ook wel een groot probleem op middelbare scholen. En Kawakami kan dat zo mooi
opschrijven.
Omdat
er veel gepest wordt?
Ja, er wordt op middelbare scholen volgens mij echt wel... Ja, ik heb dat nooit meegemaakt natuurlijk. Maar nee. Van wat ik hoor en wat ik in films en series en zo zie... is dat echt zware pesterij.
Ja, dat is wel wonderlijk dat er ook zo'n soort sadistische kant in die cultuur zit. Hè?
Ja, misschien heeft dat te maken met als je altijd je een soort van conform moet gedragen.
Altijd omzichtig moet zijn en via de band en indirect, dat het er toch ook ergens uit moet.
Schaduwkant heeft, ja, precies. Ja, en zij en Kawakami, ik weet niet op de een of andere manier, want ik kende haar helemaal niet. Uitgeverij Podium had mij gevraagd om dit te vertalen, wat ik een hele eer vond. En ik ben echt gewoon van dat boek gaan houden. En omdat ik er zo intensief mee bezig ben geweest, denk ik, en omdat ik haar schrijfstijl heel erg mooi vind... het kan natuurlijk ook zijn dat je na een jaar ontzettend tegen gaat staan, zit ik nu te denken. Als je een boek vertaalt en je vindt het heel stom, dan denk je, nog...
Ja, maar Borst en Eitjes heb je in ieder geval een jaar aan gewerkt.
Ja.
En dat heb je met plezier gedaan.
Zeker, ja.
En zij worstelt dus wel met dit, met die Japanse regels die je worden opgelegd eigenlijk.
Ja, dat komt wel in haar romans.
Heb je haar ontmoet? Ja.
Nee.
Zou je dat willen?
Ja, het lijkt me wel tof, ja. Ik heb het nog niet echt... Want ik was natuurlijk in Japan. Ik dacht, ga ik dit nou regelen? Maar ik vond het ook wel ergens spannend of zo. En ik moet zeggen dat ik bij Nana Yoshimoto, het boek dat ik heb vertaald, Kitchen... daar heb ik wel zo via mail een beetje contact gehad. Ja. Maar bij Borst en Eitje had ik ook niet een vraag of zo.
Dus, nee, precies. Daar waren alle enkel en meervouden waren je eigenlijk wel duidelijk... Die ongeveer moest vertalen.
Ja. En het lijkt me wel tof, maar ik moet zeggen, ik heb ook altijd een beetje... Nou ja, haar ontmoeten lijkt me heel tof, hoor. Maar ik heb ook wel eens dat ik dan een boek lees wat ik heel erg tof vind... en dat ik dan bang ben als ik de schrijver zal ontmoeten... of een filmpje met een interview te zien, dat ik denk... ik vind het helemaal geen sympathieke persoon. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet
maken. Ja, dat is best wel lastig, hè, met de persoonlijkheid van de schrijver.
Ja.
Moet je daar te veel van willen weten?
Ja, en ik denk dus liever niet, want dan hou ik gewoon van dat boek en van de schrijfstijl.
Hoe is het om een jaar met zo'n boek te leven? Geleefd te hebben.
Ja, toen, omdat dat voor mij was wel... heeft het mogelijk heel veel stress opgeleverd ook... omdat ik dus in mijn eentje dit voor het eerst ging doen zonder hulp... en dat ook wel echt wilde. Maar ook wel tegen veel moeilijkheden aanliep. Vooral het werken met een deadline vond ik bijvoorbeeld heel moeilijk... omdat hiervoor werkte ik nooit met deadlines. Dat je wel moed moet proberen te houden van... oké, dit gaat wel goed komen, maar...
Ja,
je maakt een planning dat je denkt, eerste versie heb ik dan af... en dan ga ik het zo lang herschrijven en dan is dat ongeveer goed. Maar dat valt altijd tegen voor mij.
Ja. Nou, dat ligt misschien aan jezelf. Maar Japans vertalen is misschien ook een beetje diepzeeduiken.
Ja, zo voelde het toen wel.
Het is wel een hele erge sprong in een diepe duistere zee die je gaat maken.
Ja.
Waar je weinig haalvast bij hebt.
Ja.
Al die wonderlijke keuzes die je moet maken.
Ja.
Vind je dat je af en toe... Kan je mensen ook af en toe context geven die daar niet in staat?
Ja, soms een heel klein beetje. Ik probeer het wel eens heel subtiel te doen, omdat je bijvoorbeeld, omdat een woord geen vertaling heeft, dus een realia noem je die, en dat zijn dan bijvoorbeeld ryokan is zo'n woord, en dat is een traditionele Japanse herberg eigenlijk.
Maar er is eigenlijk daar is geen equivalent voor in het Nederlands.
Nee. Dus bij zulke woorden kies ik er wel voor om het Japans gewoon te laten staan. Maar ja, als je dan ziet, ik overnachten in een ryokan, dan snap je al ongeveer wat het is en dan hoeft het niet eens.
Ja.
Dan laat je het Japans gewoon staan. Maar het is wel grappig, want ik heb daar ook tijdens de opleiding die ik heb gedaan, literair vertalen, ook wel eens gehoord de manieren die er zijn dat je zegt, ik overnachten in een ryokan, comma, een traditioneel Japans hotel waar je lekker eten krijgt, et cetera. Ja. En dat stoort natuurlijk, nou ja, het zou mij heel erg storen.
Ja.
Of je legt, je kunt een verklarende woordenlijst achterin maken. Nou, ik heb één keer gehad dat een uitgever dat ook al aangaf. Nou, dat kun je doen. Maar wat ik vooral heb gehoord is dat tegenwoordig mensen, ja, of je leest er zo goed overheen dat je denkt, oh prima, ik denk dat ik ongeveer snap wat het is. Of je gaat het zelf googlen.
Ja.
Maar wat ik zelf, als ik iets lees en er is een woordenlijst, ga ik toch elke keer in die woordenlijst kijken. Ook al zou ik het woord wel kennen.
Dat verstoort ook heel erg.
Ja, of footnote of zo, zulke dingen.
Ja.
Maar heel af en toe doe ik wel eens iets. Ja, in de laatste vertaling die ik heb gemaakt bijvoorbeeld, roept een van de pestkoppen, roept kalpis. En kalpis is een heel bekend drankje. Ken je het toevallig niet?
Nee.
Nee, oh ja, dat is een soort van melkachtig frisdrank.
Ja.
En dan vervolgens pakt die pestkop een glaasje met krijtwater of zo. Dus opgelast krijtje. Maar dat moet hij dan op gaan drinken. Maar als je alleen maar roept kalpis, dan heb je natuurlijk geen idee wat dat is. En daar moet ik over nadenken. Ja, ga je dat dan of zeggen glaasje melk, of ga je zeggen een glaasje kalpis? Wordt het al iets duidelijker van? Of zeg je kalpis soda? Want dat is ook een drankje, is bijna hetzelfde, maar dat is dan met prik.
Ja.
En met soda weet je alweer beter dat
het dus in de frisdrankhoek zit.
Precies, ja. Dus soms, en dat vind ik wel altijd leuke vertaalproblemen ook. Dat je moet proberen het iets te vinden wat heel erg in de buurt komt, dat je het net genoeg snapt en niet te veel gaat uitleggen.
Ja. Ja, hoe je het ook bent of keert, je zit dus inderdaad met een boek aan het begin van je vertaaljaar. Dat komt uit een cultuur die waar we misschien heel erg in geïnteresseerd zijn, maar die heel ver afstaat van de onze en waarin we alle nuances en de hele precieze details niet eens per se van begrijpen. In een taal geschreven die gewoon aan totaal andere wetten en logica zich voegt dan de onze.
Ja.
Ja. En dan moet je maar mee aan de gang.
Ja.
Ja.
Ja, de uitdaging aangaan. Ja.
Het leven is hard, hè?
Ja. Zeker. Ja.
Ben je blij met wat je tot nu toe hebt gedaan?
Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel echt onzekere periodes weer kan hebben. Dat ik iets, laatst moest ik iets inleveren dat ik denk, oh, is het dan wel goed gegaan? Maar dat is gewoon wat in mij zit. En ook omdat ik dit nog niet zo lang doe. Maar ik ben wel echt elke keer trots. Nou, ik heb nu 3 boeken vertaald die uit zijn gekomen. De 4 heb ik net ingeleverd. Ja. En als mensen het lezen en er echt door geraakt zijn, dat is bij Kitchen vooral heel veel gebeurd.
Ja.
En Borst en Eitje hoor ik ook mensen die zeggen, een van de beste boeken die ik heb gelezen. Dan vind ik het wel heel tof dat ik denk, zeker als ik het zelf een mooi boek vind, zeg maar, dat je het dan met iemand kan delen. Dus dan is het toch,
En je bent toch de intermediair geweest.
Precies, ja. Dus ik vind dat wel heel erg, ik ben altijd wel trots als ik hem zo zie. En als mensen hem gaan lezen, dan wil ik altijd toch wel even horen van, oh, hoe vond je het dan?
En je hebt geen contact tot slot even, nog dan bijvoorbeeld met de Engelse vertaler van Borst en Eitje. En dat je dan met elkaar leed kan gaan zitten delen over alle moeilijke keuzes die je hebben moeten. Maar hoe heb jij dat gedaan enzovoort?
Ja, ik moet zeggen, ik heb dat nu wel voor het eerst dat ik dat overweeg. Omdat er is een nieuw boek van Kawakami en dat is nog niet allemaal rond. Maar misschien dat ik dat hierna ga vertalen. En daar is nog geen vertaling van verschenen.
Ja.
En ik heb bij Borst en Eitjes,
dus ga je het synchroon waarschijnlijk met de Engelse vertaling doen.
Die zijn denk ik al bezig. Maar ik vroeg me wel af, dat leek me wel erg tof om daar af en toe met elkaar contact te hebben. Want dan kun je gewoon je eigen interpretatie. Want eigenlijk zijn er dan zo weinig mensen die het boek hebben gelezen.
Precies.
En je moet dat toch
en je
samen
je zit allebei in de duister te tasten, min of meer.
Ja.
Ja, hier moet een appgroep voor gemaakt
worden. Ja, precies. Ja.
Nou, ik wens je er heel veel succes bij.
Dank je wel.
En bij alles.
Ja, dank je
wel. En op naar de rest van je leven.
Ja, zeker.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Maarten Liebrechts. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt, redactie. Daan Hofstede, die alles netjes in uw oortjes bezorgde. Corien van Duin deed de eindredactie. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En u kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.